En dat doen wij met Filippenzen 1. We hadden het over het lijden, het zoon zijn en het lijden. En ik wilde graag dan met u lezen Filippenzen 1, vers 29. En de hele Filippenzen brief gaat natuurlijk over ons zijn hier, hè, over onze praktijk, ons gedrag, de gezindheid van Christus staat voorop. En dat als voorbeeld voor ons, hè. En Paulus die zag ook in dat eerste hoofdstuk, wat toch heel bijzonder is, Paulus zag ook die tegenstand die er was. Hè. Paulus had tegenstand van broeders. Klinkt misschien wel bekend. Hè. Paulus had tegenstand van broeders. En hij zag dat toch als bevorderend voor de Heer. Hè. Toch voor de Heer, hij had dan over dat toch de Heer werd verkondigd. Hoe dan ook. Hè. Of het nou uit nijd en twist is. Of uit naijver of noem maar op, toch werd de Heer verkondigd en daar verheugde Paulus zich in. Nou ja, dat is dan een geweldig voorbeeld denk ik voor ons. En er waren tegenstrevers, vers 28, en in niets verbijsterd wordend door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, voor jullie echter van redding, en dit door God. Want aan jullie is de genade geschonken, voor Christus, niet alleen naar binnen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat is wel een bijzondere hier, dat Paulus dat benoemt als genade. Hè? Want hij zegt, aan jullie is de genade geschonken, voor Christus. Nou, let op hè, dat er ook bij staat, voor Christus. Het is voor die verheerlijkte Heer. Hè? Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, want dat is de weg die wij als zonen gaan. Niet alleen dat wij geloven en op weg gaan aan de hand van de Heer, maar dat wij op die weg van geloof ook te maken krijgen met lijden. En Paulus zegt, ook dat is genade. Dat je voor die naam, dat je voor die Heer lijdt. En zoals het voor Christus ook was, toen hij bijna de kruisiging zou ondergaan, toen bad hij ook, hè, in Johannes kunnen we dat lezen, dat was niet lang voor zijn kruisiging, bad hij ook, Vader verheerlijk uw naam. Daar ging het om. En hij wist wat hem te wachten stond. Enorm diep lijden. Maar zijn gezindheid was, Vader verheerlijk uw naam. Ook al is dat heel diep lijden, nochtans, niet mijn wil, maar de uwe. En dat kan voor ons leven soms best lastig zijn hoor, in situaties. Dat je een bepaalde weg op bent gegaan met de Heer. En de Heer voert je op die weg. En dat is soms een weg via allemaal hobbels of kuilen, hoe moet ik het zeggen. En over zo'n hobbel en door zo'n kuil heen. Ja, dat zijn de moeilijke momenten. Maar dat is wel de weg waarop de Heer jou dan brengt bij gelegenheid. En hij is daarbij. De Heer is nabij, hè? Dat is ook Filippenzen. De Heer is nabij. Dat is altijd voor ons iets wat ons vreugde in ons hart brengt. Dat besef, de Heer is nabij. Hoe dan ook, wat er ook, hè, als mensen tegen ons zijn en ook zelfs gelovigen kunnen tegenover elkaar staan, dan is het nochtans zo, de Heer is nabij. Het is onder zijn beslag als Kurios. Hè? Als ik het over de Heer heb, dan heb ik het over de Kurios. Degene die ons leven leidt en bepaalt. En dan kan het lijden met lange ei, kan bij gelegenheid ja, daar zijn, maar we zouden mogen beseffen dat het dan genade is. Hè, en Paulus die noemt dat in Titus, noemt hij dat genade die opvoedt. Hè? De genade van God is verschenen, staat daar, hè, Titus 2. Redding voor alle mensen betekent dat. En er staat er ook bij, die ons opvoedt. Dat is opvoedende genade. Dat is de weg waarop de Heer ons brengt. Hè. Dat lazen we net voor de pauze uit Hebreeën 12. Dat is die opvoedende genade. Hè. Dat is de opvoeding van de Heer. Dat is de Heer die dan als pedagoog in ons leven bezig is. En ons opvoedt. En dat is omdat we zonen zijn. Niet omdat we zoon moeten worden, maar omdat we het zijn. En als zonen zijnde hebben we die opvoeding van de Heer nodig, de weg van het lijden met lange ei. Het is de weg die hij zelf gegaan is. En daarom kan hij ook in dat lijden, kan hij ook als geen ander meevoelen met onze zwakheden. Zegt de Hebreeën schrijver ook. Hè? Als geen ander kan hij meevoelen met onze, ja, in ons lijden, met onze zwakte. Want wij zijn maar mensen en we zijn maar zwak. En in onze eigen ogen falen we soms enorm en noem maar alles maar op. En misschien wel door ons eigen falen komen we ook in een stuk lijden terecht. Dat kan ook nog natuurlijk. Maar dat is de Heer die dan in ons leven doorwerkt. En de Heer die met ons gaat en de Heer die ons dan daardoor iets duidelijk maakt. Het is opvoeding, het is pedagogisch dan wat de Heer doet in ons leven. En ik ken geen betere pedagoog dan de Heer zelf. Want de Heer kent je tenslotte door en door. Wij kijken tegen onze buitenkant aan, tegen onze postzegel aan de buitenkant. Maar de Heer kent ons door en door. De Heer kent ons hart. De Heer weet precies vanaf de eerste seconde alles wat we beleefd hebben, alles wat er gebeurd is in ons leven, noem maar op. De Heer weet het. En hij kent ons dan als geen ander. En dan hebben we een geweldige, in dat lijden hebben we dan een geweldige troost. Want Paulus spreekt in het volgende vers over dezelfde worsteling hebbend, die jullie in mij zien en nu over mij horen. En de worsteling van Paulus was natuurlijk dat woord uitbrengen, dat evangelie uitbrengen. Dat was zijn worsteling. Dat was zijn, ja. En daar had hij ook te maken met allerlei tegenmachten en krachten van de duisternis en noem maar op, wapenrusting aan hebben. U weet het allemaal wel. Maar ook doen dan. Je kunt het allemaal wel weten, wapenrusting, maar ook doen. De wapenrusting aan hebben. Heel de wapenrusting van God. Heel belangrijk, hè, dat we die aan hebben elke keer weer. Want elke keer weer merk je dat er, als er het gaat om geloof, dan is het een worsteling. Dan is het, ja, we gebruiken vaak dat woord strijd. Hè. Maar Paulus gebruikt dat woord worsteling een paar keer, ook hier. Die worsteling is het om dat woord uit te brengen. En we worstelen dan, laat ik het zomaar zeggen, met Paulus mee. Wij allemaal, want als gemeenteleden brengen we met z'n allen dat woord uit. We dragen dat woord met ons mee en waar we de kans krijgen, kunnen we met de anderen erover spreken. En dat is dan soms ook een hele worsteling, kan dat zijn. Gebed voor degene die nu nog misschien wat het evangelie betreft potdicht zit in je familie. Je kunt ervoor bidden, altijd. En misschien geeft de Heer toch, misschien na tientallen jaren, toch een keer door gebeurtenissen in dat leven, die opening waarop er toch iets naar binnen komt, waarop je toch iets kan zeggen of aanbrengen. Wat land, dat weet je niet, wat de Heer doet. Kijk, een zaaier die zaait en die wil graag dat het in goede grond komt. Hè? Maar een zaaier die gebruikt zijn arm, die gebruikt daarvoor kracht om te zaaien. Hè? Zo ging dat, tegenwoordig allemaal machinaal natuurlijk, maar in het Midden-Oosten, in Israël ging dat zo met de hand, hè? Zaaien. En die zaaier die zaaide, maar die zaadjes kwamen overal terecht, die kwamen in de grond, maar God geeft de groei. Dat geldt niet alleen letterlijk zo in die agrarische samenleving, dat het graan opkomt, die groei geeft God. Je kan alles doen, je kan het in goede grond stoppen, je kan het bemesten, je kan het water geven enzovoort. Maar God moet de groei geven. Dat geldt in de natuur al met gewoon graan, met tarwe of wat ook. En geestelijk gezien geldt dat precies eender. We kunnen alles aanreiken, we kunnen met z'n allen alles doen om dat woord uit te brengen. En dat kan bij mensen dan komen, maar God moet de groei geven. Dat kunnen wij niet doen. We kunnen alleen voorbidden dat de Heer groei geeft en dat wij geen verhindering zijn. Daar is Paulus hier ook mee bezig. Dat we in liefde zouden we alles laten groeien. In liefde, waar zijn in liefde? Dat is ook Efeze 4, dit stukje. Waar zijn in de liefde zouden we alles laten groeien naar binnen in hem die het hoofd is. Dus alles ons opstellen dat die groei maximaal mogelijk is. Maar die groei, die moet God geven, die kunnen wij niet geven. Dat is ons gebed, dat mag groeien bij andere gelovigen en bij onszelf. Dat we mogen toenemen. En dat we mogen groeien tot, nou hier, tot gerijpt man. Hè. We zijn ermee bezig. Dat is wat God doet, hè. God moet de groei geven. En het wonder wat we dan elk jaar zien in de natuur, nou, dat geldt natuurlijk geestelijk ook. Dat er weer bloesems aan de bomen komen. En dat we op een gegeven moment, nou dan ga je naar uitkijken, op een gegeven moment komen die appels en die peren. Ja, maar die groei, dat geeft God. Zeg, ga maar naar hoe dat gebeurt. Ja, technisch kun je het allemaal, is het allemaal in kaart gebracht. Kun je zo opzoeken in Wikipedia hoe celdeling gaat enzovoort enzovoort. Technisch weten we het allemaal. Maar die groeikracht, waar komt die vandaan? Nou, dat is God. God die de groei geeft. Dat kunnen we zelf niet. Maar we zien het wel in de natuur gebeuren. En dat is elke keer weer een wonder. Hè? En ja, zo'n als daar een vrucht is. En dat gold natuurlijk bij als we het hebben over lijden. En we hebben het over vrucht. Dan, als je dan aan Gethsemane denkt. Dat is de olijfperser. De olijfpersbak. Of de oliepers. Dan moesten die olijven, die moesten geperst worden. Dus die olijven, die moesten eerst lijden. Die moesten onder hoge druk komen. En onder de hoogste druk kwam de beste olie. En dus dat wil zeggen, dat was natuurlijk een beeld dat de Heer, voordat hij daadwerkelijk leed en stierf aan het kruis, kwam hij eerst in Gethsemane als een uitbeelding van dat hij in die olijfpers van God zou komen en dat hij onder die grote druk van dat lijden, dat daardoor uiteindelijk dat geweldige licht zou komen, wat uiteindelijk ieder mens zal verlichten. En wat toen in het Midden-Oosten gebruikt werd, die olie, om licht te geven in de huizen en in de levens van de mensen. En geestelijk gezien zal door de dood van de Zoon dat licht komen uiteindelijk voor ieder mens. Zal ieder mens uiteindelijk verlichten in de nieuwe schepping. Dat is het, hè. Maar dan zien we dus in de natuur dat zo'n olijf, zo'n schil van zo'n olijf, die moest barsten. Die moest onder grote druk. En dan kwam de olie eruit. Dus zo'n vrucht moest eerst lijden. Dus beeld uit de schepping, hè. De Heer geeft het ons in beelden, de geestelijke werkelijkheid, hè. En dat is ook in ons leven zo, dat we bij gelegenheid onder druk, misschien wel onder zeer grote druk komen te staan. En juist in die situaties, onder zeer grote druk, is het zo dat de Heer, ja, dan ervaar je de Heer van zo dichtbij en ervaar je zo die vreugde en ervaar je zo zijn kracht. En dat is juist in die periodes dat je lijdt, dat je onder grote druk staat, juist dan. En dan betoont de Heer zich waar, want dan is Hij er ook. De Heer is nabij. Dat is wat Paulus zelf uitgebreid ervoer in zijn leven, maar wat wij ook ervaren. De Heer is nabij. En dat is opdat wij groeien, ja, groeien in de diepte dan, hè? Door het lijden heen, de diepte van het lijden. En dat is bij iedereen is dat anders. Bij iedereen is het anders, op een andere manier. En uiteindelijk is dat ook genade. Dat brengt uiteindelijk ook vreugde, hè? Want ja, u weet het, genade is vreugde en vreugde is genade. En uiteindelijk brengt het ook genade, brengt het vreugde in ons leven. De vrucht van het lijden is een diepe, blijvende vreugde die je zo diep ervaart als je niet ervaren had, als je niet geleden had. Dat, hè. Goed, we gaan verder. Dan verlaten wij het punt van het zoon zijn, dat wij komen tot erkenning. Daar hebben we het nu over gehad met elkaar. De erkenning van de Zoon van God. Dan ook niet alleen de Heer, maar ook even op onszelf toegepast, zoonschap, wat het betekent om tot die diepere erkenning te kunnen komen. En dan heeft Paulus het hier over tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Dus het gaat hier om groei. En dat moet tot een bepaalde afmeting komen. Het woord maat of metron spreekt daarvan. Formaat hebben wij het hier vertaald. Tot het formaat van het volgroeid zijn. Volgroeid, dat wil zeggen dat is het eindresultaat van een groeiproces. Van het complement van de Christus. Nou, dat lijkt voor een bijbellezer lijkt dat bijna geheimtaal, hè, wat hier staat. Maar we gaan proberen wat met elkaar na te kijken. Paulus die gebruikt wel vaker van dit soort, hoe moet je dat zeggen, stapelzinnen. Waarin hij met woorden stapelt. En daar kun je natuurlijk tegenaan kijken van wat zegt hij allemaal. Wij vinden bijvoorbeeld zo'n soortgelijke stapeling in Efeze 1, de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lottoedeling. Of 2 Korinthe 4, hè, vers 4 en vers 6. De verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus en de verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God. En als je dat voor jezelf wat duidelijk wil krijgen, hoe zit dat nou in zo'n uitdrukking, dan moet je in feite beginnen bij het laatste begrip. Want daar, in feite gaat het daarom. Hè? En hier ook in Efeze 4, deze uitdrukking, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Dus dat is, het gaat uiteindelijk om de Christus. Daar gaat het uiteindelijk om. En dan is daar een ontwikkelingsgang, een groei, om te komen tot een zekere, tot een compleetheid, hè? En vandaar dat ook het complement hier wordt genoemd, want het complement is, zoals u weet, het complement is het laatste gedeelte wat erbij gedaan wordt om het helemaal vol te maken, om het helemaal compleet te krijgen. Dat is complement, het laatste stukje of het laatste stuk wat nodig is om iets compleet te krijgen. Hè, dat weet u wel, hè? Complement. De Christus, dus we beginnen achteraan met die uitdrukking, we beginnen bij de Christus. Waar gaat het nu om? In die uitdrukking, waar gaat het om? Het gaat om de Christus. En wat is dat hier in de Efezebrief? Dat is in wezen Christus Jezus en zijn lichaam. Als geheel. En die vormen samen de top van de nieuwe schepping zijn. Dus de Christus met ons als al die leden samen, met heel zijn lichaam samen, vormt in die nieuwe schepping de top. Daarvanuit, dus vanuit hem met zijn lichaam, zal in die nieuwe schepping die heerlijkheid gaan toenemen, totdat God uiteindelijk alles in allen is. Dat is de unieke functie in feite van de gemeente. En dat betekent dat ons zoonschap, ons zoon zijn, dat het in wezen een hele hoge status is, geestelijk gezien. Dat ben je niet zo bewust als je zo in je dagelijks leventje rondhobbelt en je bent met allerlei dingen bezig, groot en klein. En toch is het zo. Toch heeft God ons geroepen. En we hebben gezien voor de pauze zelfs tevoren bestemd. Nou, dat is al van voor de eonen in feite. Tot dat zoonschap. Om te horen bij die Christus die dan als hoofd uiteindelijk van alles zal zijn. En wij zijn dan betrokken bij dat hoofd. Hij is als hoofd, zegt Paulus ook in dat eerste hoofdstuk van de Efezebrief. Hij is als hoofd gegeven, boven alles, aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Dus hij is als hoofd gegeven aan het lichaam van Christus. En er staat bij, boven alles. Dus dat is het. Dat is de hoogste roeping in Gods plan, is de gemeente, het lichaam van Christus. En hij is gegeven als hoofd aan ons. Ja, dat gaat heel hoog en heel ver. Hij zal aan het hoofd staan uiteindelijk van alles. Hè? Alles en iedereen, al die machten en krachten, al die mensen zullen straks onder zijn hoofd zijn, resorteren om het zo maar te zeggen. En zullen hem allemaal aanbiddend, vanuit een hart wat veranderd is, met de liefde van God, hem aanbidden en danken en eren. En zo zal hij het hoofd zijn. Dat is uiteindelijk Gods einddoel. Hè? Daar komt het uiteindelijk toe. En wij zijn betrokken bij dat hoofd, Christus. Dus als we het hebben over de Christus, dan is dat hij als gezalfde samen met ons in wezen. En dat is natuurlijk heel veel. Dat is iets bijzonders. Dat is, ja, als je denkt aan jezelf, dan denk je van, hoe is het mogelijk dat ik daarbij mag horen dan? Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is ook genade. Dat is nou genade. En en Paulus is natuurlijk niet voor niks dat hij in de Efezebrief met zoveel woorden komt. Niet alleen met genade, maar de rijkdom van zijn genade. Of zelfs de overstijgende rijkdom van zijn genade. Dat is niet voor niks. Dat Paulus zo stapelt met die woorden, omdat dat zoiets groots is en zo geweldig en zo'n enormiteit aan genade. Dat is wat de Efezebrief duidelijk maakt. En er is geen enkele andere brief in de schrift of geen enkel ander Bijbelboek in de schrift wat dat duidelijk maakt. Dit. Alleen de Efezebrief. Dat is echt de top van wat God wilde onthullen. En als je dat beseft, ja, dat je daarbij mag horen bij de Christus, ja, dan gaat er iets in je ontstaan van, ja, dat is geweldig, daar wil ik opgericht leven. Hè? Wees bedacht op de dingen die boven zijn. Terwijl je met allerlei dingen bezig bent in je dagelijks leven, bedacht op de dingen die boven zijn. Dat kan. Hè? Dat is dat innerlijke gericht zijn wat de Heer ons geeft. Hè? Maar dat is ook de, naarmate je daar meer van hoort, wil je ook meer daarop gericht zijn. En het is louter genade. Het ene hoofd is Christus, hè? Dat is Efeze 1 vers 10. En ook hier, als we in Efeze 4 dit met elkaar lezen, dit stukje, waarin het gaat om groei, waarin het gaat om onze praktijk, ook hier komt hij naar voren als het hoofd. Hè? Vers 15, dat is het directe tekstverband hier. Waar zijn er nu in de liefde, brengen wij allen tot groei in hem die het hoofd is, de Christus. Dus we hebben het hier over de Christus. Hij als hoofd van die hele nieuwe schepping, dat is ook hier direct het tekstverband, hè? Vers 15. Daar gaat het over. Dat is ook die groei. Dat is daarop gericht. Hè, waar zijn de nu in de liefde? Tegenover al die leugen die in vers 14 genoemd wordt. Hè? Zwalkend, meegedragen worden door iedere wind van leer, de grilligheid van mensen, list, stelselmatigheid van de dwaling, noem maar op. Het is allemaal leugen. En daartegenover, waar zijn de nu in de liefde? Komt die waarheid naar voren, hè? Dat is weer dat contrast wat je ziet in de schrift. Dat het zulke tegengestelde dingen zijn. Dus het gaat hier om hem als hoofd, hè? Dat moeten we goed voor ogen houden. Gaan we naar het volgende begrip, complement. Hè, het gaat hier in Efeze 4 om het complement, om het groeien naar het complement van de Christus. Dat zijn wij. Wij maken hem als voltallig lichaam van Christus straks compleet. Ik kan het ook omdraaien door te zeggen, zonder ons is hij incompleet. Hij is pas compleet bij het moment van de bazuin, als we allemaal bij hem zijn. Dan komt natuurlijk nog de Bema, goed. Maar dan is hij compleet. Dan is die gemeente, het lichaam van Christus, voltallig met hem verenigd. En dan is hij compleet, als de Christus. En dan is het helemaal, dat hele complement is dan aan hem toegevoegd, zou je kunnen zeggen. Het complement van de Christus. Daar horen u en ik bij. En al die andere heiligen en gelovigen die we dan weer ontmoeten. En dan, ja, misschien niet zo in het gebaar, maar wel in gedachten stel ik me zo voor dat we als bij de Heer zijn van, hey, dat je steeds zoiets hebt van, hey, die is er ook, wat fijn. Zo, hè. Maar dan nog veel sneller als ik het nu zeg natuurlijk. Want gedachten kunnen 10 keer sneller gaan dan... Maar het complement van de Christus. Beseffen dat wel, hè? Want Paulus had het al gezegd in Efeze 1, hè? Dat wij het complement zijn van hem. En hij maakt het al in allen compleet, staat er ook nog eens een keer. Hè? Dus samen met hem, wij samen met hem, of hij samen met ons, zorgen er dan voor dat alles wat nog ontbreekt in die nieuwe schepping, daar zorgen wij voor dat dat compleet gemaakt wordt. Ontbreekt er nog verzoening bij deze en gene? Dan mogen wij dat gaan aanbrengen of mogen wij dat gaan brengen. Dat zijn heel veel hemelingen, hemelse machten en krachten. En daar ontbreekt nog heel wat. Daar moet nog heel wat in die zin compleet gemaakt worden. Aan verzoening, aan genade gebracht worden. En daarvoor worden wij dan geroepen. Daarvoor worden u en ik en heel veel anderen. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Miljoenen misschien wel. Dat zou zomaar kunnen. Dat weten we niet in al die tijden sinds dat Paulus is begonnen te spreken en de uitroeping is begonnen. Ja, dat zijn er misschien wel miljoenen, maar dat weten we niet. En dat is ook misschien ook niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, denk ik, wat de Heer laat zien, dat begon toen allemaal in omgeving Middellandse Zee. Paulus ging rondreizen, hij trok rond en hij was niet te stoppen. De Heer leidde hem. Soms kon hij ergens niet heen waar hij graag wilde, maar de Heer voerde hem een andere kant op. Ja, zo ging dat. En zelfs de tegenstander kon hem wel eens bij gelegenheid beletten, maar ook dat was uiteindelijk uit de hand van God, hè? Want ja, ook God gebruikte tegenstander natuurlijk om zijn plannen te verwezenlijken. En toch ging die door. En dat heeft een geweldige uitwerking. En wat zal Paulus verbaasd staan als die dan merkt hoeveel uitwerking zijn brieven heeft mogen hebben. En wat voor een genade God daarin gegeven heeft. En dat was hij zich toen al bewust, maar ik denk dat hij dan heel erg verbaasd zal staan wat dat allemaal uitgewerkt heeft. Hè? Zijn lichaam, de uitgeroepene, het complement van de Christus. Dat is iets, ja, dat is iets heel bijzonders. Hè? Dat is het laatste wat toegevoegd wordt. Hè? Het is het vervullen, eigenlijk is het vullen effect. Hè? Het effect van het vullen wat de Heer doet, vult op wat nog ontbreekt. Dat doet Hij. En ja, dat is natuurlijk geweldig hè, wat de Heer laat zien. En dan gaan we nog een stapje terug in die uitdrukking van het volgroeid zijn. En wat is volgroeid zijn? Dat is het einde van een groeiproces. En bij de Heer was dat de aanvang van zijn bediening. Laten we het even met elkaar lezen. In Lucas 2 wordt dat woord gebruikt. Het woord volgroeid. In het Duits is dat volwuchs. Volwuchs. Ja, die wist ik toevallig. Ik denk van nou, Thomas en Marianna zijn hier, dus even. Ik kreeg een bevestigende knik gelukkig, dus ik zei het goed. En Jezus nam toe, staat er in Lucas 2 vers 52. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte, daar hebben we dat woord. En in genade bij God en de mensen. Dus dat woord grootte is eigenlijk volwassen, hè? Volgroeid zijn. Dus hij was volgroeid. En kon daarna zijn bediening ingaan. Dus hij was op dat moment, zegt men, wordt algemeen aangenomen, 30 jaar. Toen er zijn bediening begon. En toen ging hij als eerste spreken in de shul in Nazareth. Waar hij ook uitgegooid werd. Toen wilden ze van de berg af, in de steilte af. Maar hij ging minder tussendoor en hij vertrok. Hè. Het was nog niet de tijd dat hij, en hij zou op een andere manier ook gedood moeten worden. Later pas, na zijn bediening. Na zijn aardse bediening. Maar toen was hij volgroeid, toen was hij zover dat hij zijn bediening kon aanvangen. En dat woord komen we ook tegen in Johannes 9, vers 21 en 23. Even met elkaar lezen, dat gaat over die geschiedenis van de blindgeborene. En toen de Heer hem ontmoet had, de blindgeborene was natuurlijk een beeld van het volk Israël. Hè? Beeld van Israël. En toen de blindgeborene de Heer had ontmoet, kon hij weer zien, hè. En dat zal ook zo zijn als Israël straks de Heer ontmoet. Naar Zacharia. Zacharia 12 en 14. Als hij komt, dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze zich in rouwklacht op de borst slaan. En alle stammen zullen weeklagen. En ze zullen dan, ja, ze zien hem. Dan geloven ze hem. Dan zien ze, zijn ze ogen geopend. En dat is wat de Heer hier ook doet bij die blindgeborenen. Maar het gaat even om het woord volgroeid en het wordt hier in de herziene vertaald met volwassen. Maar hoe hij nu ziet, weten we niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. En dat was de Joden die zich dan afvroegen hoe dat nou kon, dat hij ineens kon zien. En daar in vers 23 wordt het woord nog een keer gebruikt. Daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hem zelf. Dus hier wordt het toch wel redelijk correct vertaald met volwassen. Hè? En een beetje merkwaardig dat het in Lucas 2 dan met grote wordt vertaald. Een beetje merkwaardig dan. Hè? Het is precies hetzelfde woord. Maar goed, in ieder geval is dat het resultaat van een groeiproces. En misschien is dat wel rond de 30ste jaar. En wanneer is dat bij ons zo het geval dat wij met z'n allen volgroeid zijn? En kunnen komen tot complement zijn van de Christus, dat is bij de bazuin. Hè? Dat is bij de bazuin. Dan krijgen we ons zoonschap. Dat is de vrijkoping van ons lichaam. En dan is het moment voor ons aangebroken van echte volgroeidheid. En dan kunnen wij ook met z'n allen volkomen in die bediening die God voor ons heeft klaargelegd. Hè, bij de vrijkoping van ons lichaam. Dat is natuurlijk een geweldige uitdrukking, want dan worden wij veranderd. En dan later, zegt Paulus in Filippenzen, dan wordt ons lichaam, daar zijn we in de studie met in Sint-Vitusland mee bezig geweest, met de opstandingen en met welk lichaam komen zij. Nou, we hebben toen gezien dat ons lichaam dan veranderd zal worden, zodat het gelijkvormig gemaakt zal worden aan zijn heerlijkheidslichaam. En dat is de vrijkoping van ons lichaam, waar Paulus het over heeft in Romeinen 8. Dan is het lijden voorbij, dan is het al wat zuchten van deze oude dat we in dit oude nog zijn voorbij. En dan is het een en al heerlijkheid, vreugde, genade. Noem alles maar op, hè. Geest, vooral een overmaat aan de geest. Hè. We hebben dan een lichaam waarin geen bloed meer is, maar geest. Hè. Een volheid van geest, zodat het gelijkvormig is zelfs aan zijn heerlijkheidslichaam. De uitstraling waar Paulus 3 dagen blind van was. Dat, hè. Daar moet je dan aan denken. Zo'n heerlijkheidslichaam zullen we straks ontvangen, hè? Dat als we bij hem zijn. Dat is de vrijkoping van ons lichaam. En dan zijn we volgroeid. Dat is ons zoonschap. Dan is het werkelijk zoonschap aan de orde. En bij de bazuin, het moment waar we naar uitkijken, het moment waar we dichtbij zitten, de profetieën, die zien we bijna onder onze ogen vervuld worden. En dat is een signaal voor ons dan, om ons hoofd nog meer opwaarts te heffen. En hij gaat komen. Hij gaat komen. De bazuin gaat komen. Dat heeft de Heer beloofd. Hij zal bazuinen. Hè, staat er een mooie uitdrukking in 1 Korinthe 15 is dat. Hij zal bazuinen. De Heer zelf. Dat is een bevelende roep tegelijkertijd. En dan wat stel je dan voor? Hierheen. Net als tegen Lazarus, hè? Lazarus, hierheen eruit. Nou, hierheen, naar boven jullie. Kom allemaal maar. En dan zijn we in een no time zijn we bij hem. Hè? Dat gaat dan in een oogwenk, zullen we dan ook veranderd worden in een ondeelbare ogenblik. Een atomos. Hè? Prachtig, prachtig die uitdrukkingen. Dat is ons volgroeid zijn dan. Hè? Kijken we naar uit. En dan het formaat. Dan gaan we nog een stapje terug in de uitdrukking. Het formaat. En dat is de maat. En dat kon Paulus maar moeilijk aangeven. En vandaar dat hij waarschijnlijk die woorden verder eraan toevoegde tot het volgroeid zijn. Want dat is eigenlijk bijna niet te meten. De afmetingen van het lichaam van Christus, wie zal het zeggen? De afmetingen van wat ons werkterrein straks is. Ook moeilijk te zeggen, weten we niet. De Heer zal het duidelijk maken op dat moment, hè, het formaat. Maar het wil wel aangeven dat het iets groots is. En groter dan wij vermoeden, groter dan wij denken. We kunnen ons dat maar nauwelijks bedenken hoe heerlijk, hoe groot dat zal zijn. Hè. Het formaat van het volgroeide complement van de Christus. Nou, dat is zoiets groots. Dat is, als je daarover na gaat denken, dan je gedachten kunnen dat niet bevatten, hè? Hoe dat is. Maar daar zit natuurlijk zoveel in. Als je bedenkt dat God bij machte was om eerst alles in zijn zoon te plaatsen, moet ik het zo zeggen, te plaatsen, als iets heel erg gecomprimeerds. Vergelijk het maar met een klein graankorreltje waar een enorme aard uit komt met allemaal andere graankorrels. Of een klein zaadje waar die enorme sequoia-bomen uitkomen in Californië. Zo'n klein zaadje met zo'n enorme boom die duizenden jaren kan blijven staan. Zo, hè? Nou, zo kun je een beetje vergelijken wat Gods kracht is, dat hij bij machte was om dat zo, laat ik maar zeggen, gecomprimeerd in zijn zoon te plaatsen, om vervolgens zijn zoon die vermogens te geven om alles uit zichzelf te scheppen, verder te scheppen en tot stand te brengen, in aanzijn te roepen. Die kracht, die dat kan, dat is het vermogen wat de Heer dan ook in ons legt, hè, een deel van dat vermogen natuurlijk, maar dat zijn enorme krachten, dimensies, waar wij helemaal niet bij kunnen. Hè, op dit moment, dan hebben we het over niet meer over 3, maar misschien wel over 4 of een 5e dimensie. Wie zal het zeggen? Dat kunnen wij niet beseffen, dat kunnen wij niet bevatten. Dat is met woorden bijna niet bij te komen. Hè? Maar een heerlijkheid, een liefde, een genade. En we hebben er allemaal iets van ervaren in ons leven. En wij ervaren dat als iets heel groots. En dan al die andere leden van het lichaam van Christus, hè, ook die hebben allemaal die genade ontvangen. En ook die ontvangen allemaal die heerlijkheid. En ook die ontvangen die volheid van geest uit God. En dat is zo groot, dat is zoveel. Dat is zo machtig. En dat is opdat wij geen onmondigen meer zijn, want we zouden groeien en daardoor standvastig worden, standvastig zijn. En vergelijk het maar met een klein kind. Dat moet je begeleiden, want anders kan het alle kanten opgaan omdat het geen idee heeft waar het heen moet. Laat ik het maar even zo vergelijken. En zo beginnen wij ook als gelovigen, als kindertjes. En wij groeien op tot volwassenen. En als we volwassen zijn, dan zijn we geworteld en gegrond in de liefde. Hè, waar Paulus het over heeft, ook in deze brief. En als we goed dat onderwijs van Paulus hebben leren kennen, dan zouden we ook daarbij blijven. Want anders loop je de kans dat je weer terugvalt in een situatie van onmondig zijn. Maar deze groei is daar, zegt Paulus, opdat wij geen onmondigen meer zijn. En wat is het kenmerk van onmondigen? Dat ze zwalken, net als dat schip hier, hè, dat op drift is geraakt op zee in de storm. Dat schip gaat dan zwalken, er is geen houden meer aan, zeg maar, hè, stuurloos geworden. En wordt meegedragen door iedere wind van leer. Als de wind de ene kant op gaat in die storm, dan gaat het schip die kant op. En als de wind weer van de andere kant op gaat, dan gaat het weer de andere kant op. Paulus voerde het ook toen die schipbreuk leed. Maar dit kan dan een gelovige zijn. Hè? En dit is ook zo bij gelovigen, helaas, bij gelovigen. Dat de gelovigen die nog onmondigen zijn, die zwalken en die worden meegedragen door iedere wind. En wind is hetzelfde woord als geest in de schrift. Door iedere wind van leer. Dus het heeft te maken met geestelijke machten. Geestelijke machten. En daar zouden we goed op bedacht zijn. En we hebben één bron waar we goed bij zouden blijven. Dat is de schrift. En dan voor ons het evangelie van de apostel Paulus. De brieven van Paulus. Dat is voor ons zoals wij de schrift lezen. En dat is wat de schrift zelf ook aangeeft. Hè? Dat we die zo zouden leven. Lezen, sorry. Leven ook, maar lezen. Zwalken. Anders ga je zwalken. Dan raak je op drift. En wind van leer. Leringen van demonen. Dat is niet iets te veel gezegd, want dat is nu eenmaal aan de hand. Demonen, de naam zegt het al, die willen graag iets aan jou duidelijk maken. Die willen jou graag iets leren wat afwijkt van. Waardoor je gaat zwalken. Dat is wat demonen doen. En één lering van demonen, en even in een snelle vogelvlucht laat ik even wat leringen, die kent u wel, maar die laat ik even de revue passeren. Een voortdurend bewust bestaan. Dat wil zeggen, dood is niet dood, maar dood is een andere vorm van leven. Als je doodgaat, dan leef je verder, maar dan ergens anders. Hè? Zielsverhuizing, of reïncarnatie, of een soort van wedergeboorte ervaren, of noem alles maar op, al die dwarsstraten. Zielsverhuizing. Voortdurend bewust bestaan, dus dood is niet dood. Dat is een lering van demonen. De slang begon er al mee in Genesis 3. Je zult niet sterven, zei hij tegen Eva, toch? Je zult niet sterven. God had gezegd, je zal sterven. Tot sterven is toe sterven. Maar de slang zei, die ontkende het glashart, hè? Dus toen begon het al. En dat is steeds verder gegaan om allerlei mooie bewoordingen. En dat is ook bij gelovigen helaas binnengekomen. Contact met geesten van overleden, dus wordt tegenwoordig met een iets mooiere term aangeduid als spiritualisme. Wel eens van gehoord? Spiritualisme is in feite spiritisme. Hè? Alleen, ze verzinnen dan weer even net een mooiere term ervoor om het even iets eufemistischer. Maar dit is wat het is, hè? Geesten oproepen. Zogenaamd van overleden mensen. Kan niet, want die overledene is dood. Dus die kan niet opgeroepen worden. Dus kan niet. Dus dan kom je terecht bij degene die zich aandient als overledene. Wat is dat? Saul ging toch naar die vrouw in Endor. Die deed zich toch voor als Samuel. En die vrouw die meende Samuel te zien. Want die demon kon zich zo wel voordoen in een profetenmantel enzovoort. Maar het was een demon. Een demon. En het was een boze geest, kan je ook zeggen. Die zich voordeed als Samuel. Dat, hè? Ja, dat is... ik heb dit plaatje... Een tijdje terug, jaren geleden werd het heel populair, ook op middelbare scholen en zo. Hè, Ouija-bord enzovoort, hè, oproepen en dan antwoorden, vragen stellen en dan antwoorden krijgen. Hè, je wordt in een dwaal, het gaat om dwaling hier. Het systematische van de dwaling, dus je wordt dan op het dwaalspoor gestuurd. Hè, dus contact met geesten van overleden kan niet, dat is ook een lering van demonen. Het algemene vaderschap van God. Die is misschien wat moeilijker, maar kijk, God is wel onze vader, omdat wij hem hebben leren kennen door de Heer Jezus. Maar al die mensen die we in ons dagelijks leven tegenkomen, die niet geloven, die kunnen niet zeggen dat op dat moment God hun vader is. Dan gaat het wel een stap te ver. He, dat vaderschap van God. Goed, uiteindelijk, als God alles in allen is, ja, dan zeg ik ja, dan is het wel algemeen. Maar nu nog niet, hè? Nu nog niet. Mensen kunnen niet zeggen dat God algemeen de vader is nu van, dat kun je niet zeggen. Dan word je op een dwaalspoor gezet. Dan ga je op verkeerde been. Ga je mank lopen. Denk er maar over na, hè? Ik zie sommigen van u een beetje bedenkelijk kijken, maar denk er maar over na. Broederschap van alle mensen. Wie componeerde dat? Dat was Beethoven, toch? Alle mensen weer een broeder. Ken u wel, hè? Beethoven, ja. Maar nu broederschap van alle mensen. Nee, wij zijn broeders van de Heer. De Heer is onze broeder. Wij zijn allemaal broeders van elkaar in het lichaam van Christus, broeders en zusters. Maar daarbuiten, nee, die kunnen nog niet gelden als broeders. Dat is nog niet zo, hè? Dus dat is ook weer net een stap te ver. Dus weer, dan ga je weer mank lopen. Kan niet, hè? Compensatie en vergelding in het hiernamaals. U heeft wel gehoord van karma natuurlijk, hè? Karma is wat dan nu. Hè? Als je nu iets fout doet, dan heb je kans dat je morgen ongeluk krijgt. Zo, hè? Dat is karma. Maar dit compensatie en vergelding in het hiernamaals, dat lijkt daarop. Als jij het hier slecht hebt gedaan, dan kom je in een volgend leven, kom je als een of andere steekvlieg kom je terug. Zo, hè? En als je nou heel goed hebt gedaan, dan kom je als een prachtige, ja, weet ik het, een kolibri of zo, of een prachtige ijsvogel, of noem maar op, kom je dan terug, als je het allemaal goed hebt gedaan. Nou, dat is allemaal gekkigheid natuurlijk, hè, maar dit is natuurlijk algemeen, hè, als jij nou maar heel goed in jouw leven je best doet, heel veel goede werken doet, hè, welke religie we dan ook maar over hebben, dan zul jij in het hiernamaals rijkelijk beloond worden. En dan ga je hemelen, zoals ze dat dan tegen elkaar zeggen. Hè. Die is overleden, die is gaan hemelen. Natuurlijk ook onzin, zo'n uitdrukking. Maar dan word je, dat is compensatie. Hè. Dus jij moet heel veel goede. Dat is religie natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een lering van demonen. Want die willen natuurlijk heel graag dat jij heel erg je best gaat doen. Voor niks, want dan ben je net op een kermis. Hè. Dan draai je in zo'n rad. Dan draai je maar rondjes en je komt nergens. En het leidt ook tot niks. Het is allemaal te vergeefs. Persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is verantwoordelijkheid naar God toe, hè? Dat bedoel ik hiermee. Kijk, persoonlijke, wij kunnen niet door God verantwoordelijk gesteld worden. Voor onze keuzes of voor wat dan ook. Uiteindelijk is God alleen echt verantwoordelijk voor het hele gebeuren in zijn plan, van de eerste seconde tot de laatste seconde. Daar is alleen God verantwoordelijk voor. Maar als het gaat om, dat is het andere begrip, als het gaat om rekenschap afleggen, dat is wat anders. Verantwoordelijkheid heeft grote consequenties, als wij dat zouden zijn, maar dat zijn we niet naar God toe. Maar er zou wel een moment komen dat wij rekenschap zullen afleggen. Dat is het woord wat Paulus gebruikt, bijvoorbeeld als hij het heeft over de Bema. 2 Korinthe 5, daar zal aan de orde komen wat wij door het lichaam verricht hebben, hetzij goed, hetzij slecht. En dat zullen we daar terug ontvangen. Dat heeft te maken met rekenschap afleggen. Op dat moment, hè, bij de Bema, van hoe het allemaal in het leven gelopen is. Als gelovigen. Dat, hè. Maar dat is iets anders. Dat is een ander begrip dan verantwoordelijkheid. Want als het daarover gaat, kan God alleen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor alles dragen. Dat kunnen wij niet. Wij zijn schepselen en hij is de schepper. De vrije wil van de mens, dat is er ook zo eentje. Hè? Dat wordt alom geleerd overal, dat de mens een vrije wil heeft, maar dat is natuurlijk een fatale misvatting. Want de mens heeft helemaal geen vrije wil. hebben we ook een brochure trouwens van, hè? De wil van de mens en de wil van God. Hè? Als u daar wat meer over wil lezen, heel, heel fijn om te lezen. Maar de mens heeft natuurlijk helemaal geen vrije wil. De enige die echt een volkomen vrije wil heeft, is God zelf. Die heeft echt een volkomen vrije wil. Die kan beschikken naar wat hij goed acht in zijn liefde, in zijn genade. En daar kan hij bij gelegenheid zelfs, ja, zelfs het kwaad inzetten in zijn plan om tot zijn doel te komen. Maar dat is het, God heeft die vrije wilsbeschikking om dat te kunnen doen. Zelfs de Heer Jezus, bij de Heer Jezus was dat zelfs niet het geval, want hij bad immers in het Getsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus ook bij de Heer Jezus, die was er alleen op uit in zijn hele bestaan, als voorbeeld voor ons ook natuurlijk, om de wil van God te doen. Niet om zijn eigen wil te doen, maar de wil van God. Daar ging het hem om, hè. Dus als we het hebben over een echt volkomen, in de zin van een vrije wil, dan is dat alleen bij God zelf. En de wil van God is dat uiteindelijk alle mensen gered worden. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Dat is Gods wil. Hij is vrijmachtig om die wil te hebben en om dat uit te voeren ook. En hij heeft alle kracht en macht en liefde dat hij dat doet ook, daadwerkelijk. Dat, hè. Dus de vrije wil van de mens, dat maakt de mens tot God. Met een kleine letter dan, maar dat, en dat gaan we natuurlijk ook zien, hè. Als binnenkort die wetteloze op de wereldleider wordt, de wetteloze, dan zal hij zich laten aanbidden, zal hij aan zich laten zien alsof hij een God is. Dan zet hij zich in de tempel van God. Hè, zegt Paulus in, weet u, zegt Paulus, Thessalonicense. En dan meent de mens een volkomen vrije wil te hebben, maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Want als je goed over nagedenkt, is de mens gebonden aan allerlei wetmatigheden waar hij totaal niet aan kan ontsnappen. Dus je hebt helemaal geen vrije wil. Dus met heel eenvoudige voorbeelden ook te illustreren, hoor. En deze is er ook een, daar sluiten we dan mee af. Want het is, ja, het is een beetje akelig om allemaal die dingen. Allemaal kliko-werk eigenlijk. Eindeloze vooruitgang. He, dat is wat de evolutietheorie zegt, dat alles vanaf het begin van de wereld, zegt Petrus, he, alles is vanaf het begin van de wereld zo geweest en het is altijd zo doorgegaan. He, er is een moeilijk woord voor, maar dat is eigenlijk eindeloze vooruitgang. He, dat is dat de mens denkt ook dat hij in de lange lijn van evolutie, dat is het tegenwoordige denken, he, bij veel mensen, dat ze in de lange lijn van evolutie, dat de mens op een steeds hoger niveau komt. In wezen is het dit, hè. In wezen is het degeneratie. Dat is in wezen wat er gebeurt. En daarom komt straks ook Babel weer aan de orde. Babel, Babylon. Want Babel, wat betekent Babel vanuit het Hebreeuws? Dat betekent in desintegratie. Dus Babel betekent dat alles niet verbindt, maar dat alles desintegreert. En als iets desintegreert, gaat het los, valt het uit elkaar. Dat werd geïllustreerd door de spraakverwarring daar, hè. Het was één spraak, hadden ze, God verwarde dat. En daardoor ging die mens desintegreren. Ze werden verdeeld over de aarde. Wat God ook gezegd had, wat ze moesten doen. Maar dat deden ze niet. Vandaar Babel, in desintegratie. En dat gaan we in de eindtijd ook weer zien. Hè? Als straks Babylon weer de hoofdstad is van het antichristelijke wereldrijk. De wereldhandelshoofdstad. Dat zal straks een beslag gaan krijgen. Dan zal het ook blijken, want dan betekent dat ook desintegratie in feite. Van de mensheid. He, daar gaat het naartoe. Goed, we gaan danken, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Het is alweer na 10:00. We gaan danken. Vader, we danken u dat we ook deze avond met deze dingen bezig konden zijn. We danken u dat u ons door uw woord steeds wijst op wie u bent en hoe u uw plannen uitwerkt. Vader, in elke keer staan we verwonderd over wat u doet. Vader, en als we alleen al kijken in de natuur, hoe u iets laat groeien, dan maakt ons dat verwonderd over dat u dat doet. En Vader, ook in ons leven een stuk groei. Ook dat is wonderlijk, Vader. Wie zijn wij? Maar dank u wel dat u het ons geeft en vergunt en nabij bent. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo deze dingen met elkaar mogen bespreken en ook in het licht van de schrift de afwijkende leringen mogen zien. Wat duidelijk is als we dat in het licht van uw woord zetten. Vader, dank u wel dat u ons dat vergunt en dat u ons licht verschaft door dat enorme woord van u en dat we daarbij steeds opnieuw opgebouwd worden, ons verwonderen en heerlijkheid, u geeft heerlijkheid. Straks als wij dat zoonschap ontvangen, de vrijkoping van ons lichaam. Maar Vader, dank u wel dat we ons nu al bewust zijn dat we zonen van u mogen zijn en wat voor een enorme status en heerlijkheid dat is. Vader, dank u wel dat u trouw bent en dat u uw plannen uitwerkt. Ook in deze tijd, profetische woord, gaat in vervulling. Vader, we danken u dat we op mogen zien naar u en in afhankelijkheid van u mogen leven. Wees met hen die moeilijke gang moeten maken, misschien richting een operatie of anderszins. U weet wat nodig is en u kent de gelegenheden. Wees ook met hen die beperkt zijn geworden door ouderdom en door beperkte vermogens. Vader, wil hen ook nabij zijn en ook degenen nabij zijn die eromheen staan. Vader, dank u wel dat u ook daarin nabij bent. En Vader, we zien op, ook in het lijden van deze tegenwoordige tijd, naar u die alles overstralende heerlijkheid zal geven. Vader, dank u wel dat we ons daarover mogen verheugen en in die verwachting mogen leven. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.